Fijn dat ik hier mag zijn. Fijn dat ik het woord met u mag delen. Althans, datgene wat God in mijn hart en in mijn leven ervan laat zien. Hè, dat ik dat samen met u mag delen. Dit is ook een onderwerp wat we nu gaan doen, waar ik al een aantal maanden mee bezig ben. En ook al verschillende keren over gesproken. Maar naarmate je er meer over spreekt en meer mee bezig bent, wordt het alleen maar eenvoudiger. Dus jullie hebben het voorrecht om als het ware Gods kracht doorheen te laten komen. En ik besef best wel, het is een kwetsbaar onderwerp, ook voor mij. Dus ik vind het ook heel fijn dat we hier gewoon in een besloten kring met elkaar zijn. Ik ga het ook hebben over het leven van Saul. En als ik zo rondkijk, heb ik zo'n vermoeden dat de meeste mensen aardig in de Bijbel bekend zijn. Dus als ik dingen aanhaal, we gaan het niet allemaal lezen, dan zal het toch wel in veel gevallen bekend voorkomen. Maar ik hou er ook rekening mee voor degene die dat niet heeft. We gaan lezen. En ik heb geen PowerPoint, maar ik denk dat het wel lukt vandaag zonder. We gaan lezen uit 1 Samuel 12, vers 12 tot en met het eind. En dat is even om voor ons de situatie goed voor ogen te hebben, hoe God onderweg is met het volk van Israël, hoe die ook met ons onderweg is en hoe wij ons daarin ook kunnen herkennen. Want we willen geen van allen Saul zijn, maar soms zitten er dingen in het hart van ons wat heel veel lijkt op wat er in het hart van koning Saul was. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? En Saul is een voorbeeld, ja, dat hij er niet zo goed mee omging. Toen u zag dat Nahas, en even voor alle duidelijkheid, Samuel staat hier met de mannen van Israël, samen met koning Saul, aan het begin van de loopbaan van koning Saul. En dan zegt Samuel, de profeet, de man Gods, toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij, nee, maar een koning moet over ons regeren. Terwijl toch de Heere uw God uw koning is? Wel nu, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient en naar zijn stem luistert en het bevel van de Heere niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal veilig zijn, achter de Heere uw God. Maar wanneer u niet naar de stem van de Heere luistert en het bevel van de Heere ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de Heere tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. Blijf dan nu staan en zie het indrukwekkende dat de Heere voor uw ogen zal doen. Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heere gedaan hebt, groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, gaf de Heere donder en regen op die dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de Heer en voor Samuel. En heel het volk zei tegen Samuel, bid voor uw dienaren tot de Heer uw God dat wij niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij voor ons een koning verlangd hebben. Toen zei Samuel tegen het volk, hoor maar eens, wees niet bevreesd. U hebt al dit kwaad wel gedaan, maar Wijk niet langer van achter de Heere af en dien de Heere met uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, er is, en dat zegt Samuel dus persoonlijk, het lijkt Paulus wel, die komt ook af en toe met een persoonlijke nood. En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Maar ik zal u de goede en juiste weg leren, zegt Samuel. En dan zegt hij, vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel u als uw koning. Nou, we zijn hier in een fase van het volk Israël dat ze voor het eerst een koning krijgen. En ze krijgen een koning omdat ze erom gevraagd hebben. Ze keken naar de volken rondom en zeiden van, dit willen wij ook. Wij willen het op dezelfde manier. Zo'n krijgsheer die voor ons uitgaat. En dat deed Samuel, de profeet, heel veel verdriet. Deed God ook heel veel verdriet. Want is het niet de Heere, de koning, die voor hen uitging? Was het niet in de tijd van Richteren dat de Heer hen verlost heeft van hun vijanden? Maar laten we het heel even duidelijk maken. Dat is niet iets wat we zo kunnen leggen op het gemeenteleven, als het gaat over een koning. Het gaat veel meer over het idee wat er bij ons opkomt, dat God ons kan helpen, maar iets anders ook nog. En dat kan van alles zijn. Nou, God die heeft een koning uitgekozen en dat is Saul. En hij is ook al gezalfd. Het is door de hulp van Samuel, de profeet, zijn dienstknecht. En hier staan ze dan in een nieuwe fase. Het volk Israël, de koning. En het volk heeft een fout gemaakt. Maar dan vind ik het zo mooi. Ik weet niet of dat tot jullie doordrong. En hoe bemoedigend dat voor ons is. Dat Samuel namens de Heer zegt, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Ze vroegen erom. Het was fout. Ze hebben het nog gedaan. Of de Heer heeft het nog gedaan ook. En zegt hij, en nu gaan we verder. En nu maar in deze situatie. God gebruikt ook onze verkeerde keuzes enzovoort. Elke keer weer opnieuw dat hij zegt van, we gaan weer verder. En dan maar nu met de brokstukken die jullie gemaakt hebben. Want daar komt het eigenlijk op neer. Mooi hè, hij laat alles meewerken ten goede. En dat geldt ook voor het volk Israël. De fout die natuurlijk de fout die komt voort uit het hinken op twee gedachten. Dat deed het volk Israël nog wel eens vaker. Dat ze zoiets hadden van we vertrouwen op God. Maar we moeten ook nog een ander hulpje gebruiken. En inderdaad, voor ons mensen is het moeilijk. Ook voor ons om de Heere met ons hele hart te vertrouwen. Zijn leiding alleen maar te krijgen. En hij vergeeft, maar het is wel voor hem een serieuze zaak dat we alleen op hem vertrouwen. Hè? Dus dat merken we ook in dit verhaal. Want het is niet zo leuk hoor, in de oogsttijd, als je de tarwe wil oogsten, dat het gaat plensen. Het is niet zo leuk. Dus ze voelen heel duidelijk van, we hebben gezondigd. En God doet dat niet om dat er nog eens even in te wrijven, maar juist om voor de toekomst het even goed neer te zetten. Jongens, jullie moeten op mij vertrouwen met heel je hart en wijk niet af naar de nietige afgoden. In feite zou je kunnen een afgod, hij heeft vaak ook een beeld op aarde, dat weten wij, hè, en dan maken we er een beeld van en ze buigen ervoor. Maar in feite een beeld in onze fantasie die we achterna lopen, is eigenlijk al een afgod. En de duisternis gaat daar in ons leven ook mee aan de haal. Vandaar dat het ook belangrijk is hoe we met onze gedachtewereld omgaan. God heeft het ons gegeven om fantasie te hebben. En omdat wij fantasie hebben, begrijpen we dingen in Gods woord ook. Van hij is de bron waar we kunnen drinken. Nou, waar dan? Hoe dan? Nou, we snappen het. Omdat we die fantasie, omdat we dat beeld snappen. En David, de volgende koning, die snapte dat ook. De Heer is voor mij een schild. En hij begreep dat. Snap je wat ik bedoel? Maar we kunnen ook beelden in ons hoofd maken die een hele andere kant op leiden. Daar komen we zo op terug, want Saul heeft dat zeker gedaan. En daar zit een les in voor ons. Even kijken. De verleiding is dus in ons leven groot om op andere zaken te vertrouwen. Maar als wij op een gegeven moment met die verleiding geconfronteerd worden, dat is vaak in een tijd van beproeving, dat het even heel lastig wordt om op de Heer te vertrouwen. En dan gaan we grijpen. Grijpen, vastgrijpen naar dingen die ons ook kunnen helpen. En dat kan van alles zijn. En het lijkt op zich, hoeft het nog niet eens, zeg maar, naar de mens gesproken zo fout te zijn. Maar het hangt er vanaf, waar komt het vandaan uit ons hart? En we kunnen ook op mensen vertrouwen op een verkeerde manier. In de zielzorg maak je dat wel eens mee, dat mensen meer hangen aan de zielzorger dan dat ze echt met hun hart uitgaan naar God. En dat is in feite ook een vorm van afgoderij in deze tijd. Snappen jullie dat of is dat iets te ver gezocht? Ik denk het niet, maar dat is hoe ik het ben gaan zien vanuit Gods woord. In wie staan daar voor Gods aangezicht? En dat hebben we net ook gelezen. Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal veilig zijn. Dus op dat moment is er een oproep voor het volk, maar ook voor koning Saul. En daar gaan we nu verder op inzoomen. Want juist door de verhalen, nog meer als bij David, door de verhalen die er zijn over Saul, komen we heel wat te weten over zijn hart. En ook over de verandering die God in zijn hart wil geven, als die op God gaat vertrouwen. En wat ik net al zei, hij zet niet door. Als je het hele verhaal leest, dan merk je dat zijn hart innerlijk verdeeld is. En gaandeweg ben ik wel tot de conclusie gekomen dat wij allemaal een mate van verdeeldheid in ons hart hebben. En dat we allemaal een mate van gebrokenheid in ons leven hebben. En gebrokenheid maakt niet dat we een excuus hebben van ja, ik ben zo gebroken, dus daarom doe ik dit nu. Dat is geen reden. Als we op God gaan vertrouwen, dan kan God ons hart helen. Eerlijk gezegd denk ik dat David, als je zijn psalmen leest, dat daar ook een mate van gebrokenheid in zijn leven is. Alleen de wijze waarop hij daar richting zijn God mee omging, heeft dat hem alleen maar sterker gemaakt. En daar wil ik over spreken. Jezus is namelijk gekomen om de gebrokenen van hart te verbinden. Gaat dat dan over 3 mensen op de 1000? Ik denk het niet. Ik denk dat we dit naar ons toe mogen halen en mogen gaan ontdekken hoe mooi het is dat hij ook een heelmeester is voor ons binnenste. Er staat ook, hij wil voor gevangenen vrijlating uitroepen. En voor mensen die gebonden zijn, opening van de gevangenis. Nou, we gaan daar iets van zien in het leven van Saul, hoe de Heer dat had kunnen doen in zijn leven. Weet je, als het gaat om het grootste probleem, als ik denk ook aan de cursussen die wij nu hebben in de gemeente, Vrijheid in Christus, en Neil Anderson, toch heel vertrouwd, Neil Anderson, Vrijheid in Christus, groei in genade. De grootste uitdaging voor ons mensen is om onder ogen te zien wat er in ons binnenste eigenlijk aan de hand is. Om dat te gaan zien. Het lijkt wel alsof we daar helemaal voor verblind zijn. En toch zijn er vaak wel signalen. Weet je wel, van ik wil wel, maar mijn binnenkant wil maar niet mee. En daar kom ik constant mee in aanraking. Het is moeilijk om dat onder ogen te komen, maar tegelijkertijd is het alles waard. Want God kan ons op een diep niveau helen, waar je misschien nu nog niet eens van gedroomd had. We gaan weer kijken naar Saul. Als we in dit verhaal zijn en hij staat voor Gods aangezicht, is er veel gebeurd in zijn leven. Er was een dag, was het gewoon Saul. De zoon van vader Kis, zo heette die, met 1 S. En zijn vader had hem erop uitgestuurd, weet u wel, om die ezelinnen die zoek waren, op te gaan zoeken. En zijn knecht, die zegt, nou, laten we dan naar de profeet gaan, want de profeet, die kan misschien zeggen waar die ezelinnen zijn. Maar de Heere had tegen de profeet Samuel een dag daarvoor gezegd, van, Saul komt naar jou toe, en dat wordt de koning. Moet je je voorstellen wat Saul heeft meegemaakt, dat hij ineens dat verhaal te horen krijgt. En dat hij gezalfd wordt met olie van jij bent de koning van Israël. En dan ook nog allerlei tekenen krijgt. Van nou, als je dan weggaat, dan maak je dit mee en dat mee. Is dat niet zo hoe God ons ook roept en in allerlei dingen bevestigt? En als hij van Samuel vandaan gaat, krijgt hij een nieuw hart. Staat er in de Bijbel. Nou, dat is niet een wedergeboorte, laat staan bij ons, een wedergeboorte, maar er is wel één vergelijking. Als wij wederom geboren worden, als we kiezen dat Jezus voor onze zonde gestorven is en we nemen dat aanbod aan, hè, dan worden we van boven opnieuw geboren, maar daarmee zijn nog niet alle problemen van de baan. Ja, dan moet je vervuld worden met Gods geest. Gebeurde toevallig ook met Saul. Ja, toch? Hij was onder de profeten en hij begon te profeteren. En er staat ook in de Bijbel, hij werd een ander mens. Maar zelfs dan is nog niet alles gelijk anders. Maar God is een vader. En God is een vader voor Saul. En hij wil hem bevestigen. Want juist ook doordat we bevestigd worden door onze vader, kunnen we ook veel makkelijker onze problemen die er in ons hart zijn, onder ogen komen. Soms moet er eerst wat opgebouwd worden, voordat er weer iets afgebroken kan worden. Dat heb ik ook in mijn eigen leven wel gemerkt. Maar nu, er was ook nog iets anders gebeurd. En volgens mij wil de Bijbel daar veel meer mee zeggen als dat wij in het begin lezen. En dat is op het moment dat Saul gezalfd is door Samuel, maar het volk Israël kent hem nog niet. En dan is er een moment dat Samuel gaat laten zien aan de mannen van Israël, van kijk, dit is jullie nieuwe koning. En hoe doet hij dat? Hij laat de nieuwe koning aanwijzen door God zelf. Dat kon in die tijd, hè, omdat er priesters waren, omdat God dingen door de Urim en de Tunim kon zeggen. En zo ging dat ook. Dus op een gegeven moment wijst God de stam, een van de 12 stammen, Benjamin aan, als daar komt de koning uit. En dan de familie van Saul. En dan wordt Saul aangewezen. Maar Saul is er helemaal niet. En ze vragen dan aan de Heere, van is die wel hier naar onze bijeenkomst gekomen? En wat zegt God dan? Hij heeft zich verstopt achter de spullen. Hij heeft zich verstopt achter de bagage. Kennen jullie dat? Dat er van die momenten zijn in het leven dat je het liefst onder de dekens zou willen kruipen. Of dat je in ieder geval datgene wat je eigenlijk zou gaan doen, toch maar eventjes niet doet. Maar wat een confrontatie voor Saul is dat. Dan ben je de koning en het lukt je niet om in dat gezelschap naar voren te komen. Het kleine jongetje in hem, wat angstig is, houdt hem vast. En eigenlijk, dat verstoppen, dat is als het ware, ja, dat weerspiegelt wat er in zijn hart aan de hand is. Hij is ontzettend bang. Dan denk je, waar komt dat vandaan? Als je nou een hele boze vader, maar die vader, daar lees je juist over dat hij hartstikke bezorgd was. Dus ja, waar komt dat vandaan? Had hij nou, weet ik wat, liep hij mank en was hij klein van stuk, waardoor hij zich ja, een beetje minder voelde? Nee, ook niet, want hij stak met kop en schouders boven de anderen uit. Maar toch was er in zijn hart die kleinheid. Toch was er in zijn hart een angst van, ik mag er niet zijn. En hoe vaak maken wij dat mee in ons binnenste? Juist op het moment dat we het niet verwachten, dat er ergens in ons binnenste een stemmetje is wat ons heel erg terughoudt in de dingen die we doen. Het kleine jongetje, het kleine meisje. Het heeft vaak te maken met ervaringen die we hebben door ons gevoel. Er is een ervaring, wij voelen ons helemaal in de steek gelaten, alleen, noem het maar op, en we hebben daar een interpretatie aan gegeven van er is niemand. Maar dat is niet waar. God is daar gewoon bij. Dat lezen we ook in Psalm 139. God is daarbij, hij verstaat onze gedachten van ver, alles wat ons overkomt. Maar daardoor kan, zoals dat jongetje zeg maar achter de bagage zat, zo kunnen wij ook als het ware in ons binnenste verscholen blijven in angst. Maar dat is niet Gods bedoeling, vandaar dat Jezus ook zegt, ik ben gekomen om vrijlating te geven aan de gevangenen. Dat gaat vaak over een stukje emotie, een stukje wil, wat we op de een of andere manier niet goed hebben verwerkt, maar wat ons wel parten speelt in ons leven. En waardoor het heel moeilijk is om God met heel ons hart te dienen. Soms wel van met het meest teerhartige wat er in ons leven is. Dat kan helemaal buitenspel staan. En bij Saul zie je dat zijn gebrokenheid ook leidt niet tot heling, maar tot steeds meer verdeeldheid in zijn binnenste. En dat heeft ermee te maken dat hij het weg gaat drukken. En dan staat er zo hard in de Bijbel, hè, van de geest van de Heer week van hem. En er kwam een boze geest voor in de plaats. Eigenlijk al die gevoelens die nog in ons onderbewustzijn een rol spelen, die kunnen we niet negeren. Want hoe dan ook krijgen we ermee te maken. Het kan zelfs leiden tot depressies in ons leven. En dan zegt Jezus, kom eruit. En dan zegt Jezus, ik wil je verbinden. Ik wil niet dat, laten we zeggen, er in jouw ziel een apart kamertje is, waar een aantal gevoelens aan het rondtollen zijn. Maar ik wil je heel maken. Ik wil mijn Heilige Geest in al die gebieden laten werken. Dat is natuurlijk heel onbewust. En dat is juist het probleem. Het probleem wat wij ook door wat we leren vanuit wat goed bedoeld aan ons geleerd wordt, van je bent niet wat je voelt, je bent wat je gelooft. Nou klopt dat zeker, want ons gevoel leidt ons vaak hele verkeerde kanten op. Dat is helemaal waar. Maar dit kan wel leiden dat we eigenlijk delen van ons binnenste wegdrukken, omdat we denken van dit is niet goed, hier zit een stukje angst en God wil die angst, maar je kan er toch niet bij. Wat gaan we dan doen? Gaan we het wegdrukken? En God wil een hele andere weg. Want hij wil al die gebieden van ons zielenleven juist gaan verbinden met ons hier en nu. Want we leven dan vaak nog in het verleden. Daar zitten stukjes emoties van jou als meisje, als jongetje, toen je 4 was of 5. En jij zegt tegen die emoties van, blijf weg, want je bent voor mijn geloof een vijand. Nou, dan blijft het ook weggestopt. Want het heeft een beetje een karaktertje. Misschien heel raar, maar emoties hebben een karaktertje. Dus als er een stukje emoties ergens nog verstopt zit, dan heeft het een karaktertje. En het reikt uit, als het ware, naar jou. Van ik wil heel worden met jou en jij geeft het elke keer weer een trap. En dat is niet de bedoeling. En dat is hoe Jezus de gebrokenen van hart heel wil maken. Even kijken. Woe. Gaat hard. Merken jullie het wel eens dat er tegen jou gezegd wordt door een ander van joh, je reageert als een klein kind? Dat gebeurde Saul natuurlijk ook. Want in feite, omdat hij dat angstige kleine kind in hem helemaal negeerde, ging dat kleine kind over hem regeren. Want jullie kennen het verhaal waarschijnlijk dat hij op een gegeven moment koning is, maar een hele goede legeraanvoerder, David, dat hij op een gegeven moment met kop en schouders in de daden boven Saul begint uit te steken. Dat er op straat te horen is van Saul die versloeg de duizenden. Maar David, die versloeg de tienduizenden. En dat is nou juist wat Saul geprobeerd had, misschien moet ik het zo zeggen, die had geprobeerd, En er zijn allerlei mechanismen in ons onderbewustzijn die daar ook aan meehelpen. En het Rijk der Duisternis zit daar ook achter. Hij had geprobeerd om een uitweg te vinden vanuit zijn angst. En wat deed hij? Hij had een bepaalde overlevingsstrategie, dat hij voor zichzelf een beeld in zijn hoofd gemaakt had van de grote Popeye, weet je wel, die iedereen verslaat en dat de mensen aan zijn voeten liggen. Als je dat volgt, hoe hij reageert op al die dingen, zie je dat hij daar probeert zijn kracht uit te halen. En die kracht die komt ook vanuit het Rijk der Duisternis, want trots komt dan in je leven en dat is gewoon een sterkte vanuit het Rijk der Duisternis. En dat zie je ook. En die verdeeldheid in hem wordt steeds sterker. En hij wordt helemaal uit elkaar gescheurd, want hij heeft David lief, maar op het moment dat hij dat hoort, gooit hij een speer naar David uit jaloezie. Waarom? Omdat hij al zijn kracht erin had gevonden om door dat idee wat hij in zijn hoofd had, om die angst in zijn binnenste de baas te kunnen. En dan wordt David natuurlijk echt een bedreiging voor dat beeld. Je ziet ook als hij Amalek verslagen heeft en dan wel op zijn eigen manier de instructies van de Heer volgt. Het eerste wat hij doet is een gedenkteken voor zichzelf maken. Nou, dat is heel typisch voor iemand die zeg maar vanuit zijn hele ego probeert om daaruit te komen. Nou hoeft dat bij ons niet zozeer ons ego te zijn, maar we hebben allemaal, als we het goed gaan bekijken, allerlei overlevingsstrategieën. Perfectionisme, hè, dat je eigenlijk probeert door je perfect te doen, probeert om laten we zeggen, die stemmen die van binnen, vanuit jouw ziel komen, om die een beetje stil te maken. Of een verslaving, hè, waarmee je eigenlijk het probeert te verdoven. Of rebellie, zoals Saul, dat je er vanaf probeert te komen. Ja. En Gilgal, het verhaal van Gilgal is een heel duidelijke illustratie. En dan zie je ook in Gilgal, kort gezegd, Saul was gezalfd als koning. En een van de dingen die Samuel zei, van als je in Gilgal komt, moet je 7 dagen op mij wachten. En dan zal ik komen om offers te brengen. En dan krijg je een instructie. Nou is er een jaar overheen gegaan. Het was niet zo dat hij rechtstreeks van Samuel naar Gilgal ging. Maar dan is er op een gegeven moment dat moment dat Saul met een deel van zijn manschappen in Gilgal is. En zijn zoon Jonathan die heeft een probleem veroorzaakt. Want die heeft een garnizoen van de Filistijnen verslagen. De Filistijnen zijn heel erg boos. En die komen met een groot leger op Saul af. En Saul die moet wachten. En dat is natuurlijk doodeng. Hij voelt zich bedreigd. Maar, en je kunt je voorstellen dat zijn trots ook behoorlijk begint te wankelen. Maar op het moment dat na 7 dagen zijn manschappen bij hem weg beginnen te lopen, kun je wel voorstellen, zijn afgod staat te wankelen op zijn benen. En dan vanuit die angst dat hij ook de waardering van zijn manschappen gaat missen, is hij degene die zegt van, nou, dan breng ik die offers maar, want dan blijven ze bij me en dan kunnen we aanvallen. En daar zie je eigenlijk dat het volgen van Jezus en het leven vanuit een overlevingsstrategie, dat helemaal lijnrecht tegenover elkaar staat. En wat ik wij leren dan, ja, weet je wat Saul had moeten doen op dat moment toen hij in nood was? Hij had de leugen moeten vervangen voor een waarheid. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel, hè? Dus het verhaal van het bolwerk. Het bolwerk dat Saul het moet redden. Nee, hij moet op een gegeven moment gewoon zeggen van... God, u bent degene die mij redt. Maar hij had ook kunnen zeggen, die leugen van dat jongetje, dat hij nog steeds er niet mocht zijn. Heer, dat klopt niet en ik wil deze leugen nu vervangen voor de waarheid van. Hè? Dat is hoe wij dat leren en dat is hartstikke goed. Want in feite is het ook zo dat al onze manieren om te overleven, dat we dat mogen afbreken. Maar er is nog iets anders. En dat is dat God ons aanreikt om juist de reden dat we alle kanten opspringen. En de reden dat we zo moeite hebben om met ons hele hart God te dienen, dat we dat aan hem mogen geven. Dat wij eerlijk tegen onze binnenkant mogen zeggen, God is te vertrouwen. En al voel je je angstig nu, klein Erikje, kom maar, je bent bij mij welkom en je mag door Jezus Christus één gemaakt worden met mij. En weet je, er is een manier om de bolwerken af te breken, zodat je uiteindelijk bij die kwetsbare, kleine gevoelens komt, die zoveel uitmaken in ons geloofsleven. Maar als eenmaal het licht gaat schijnen achter die bolwerken, ik heb het wel eens meegemaakt in de zielzorg, dat iemand die begon dat te realiseren, ik legde het uit zoals nu, begon dat te realiseren. En die worstelde zo met bepaalde verslavingen. En die zei van, ja, maar nou begrijp ik het, waarom ik al die verslavingen heb. Ik hoef dat niet meer. Het kan zo weg. Hoeft niet. 40 dagen lang de leugen voor een waarheid te vervangen, dat is ook heel goed, want er zijn allerlei patronen in ons leven die allemaal gebaseerd zijn op dit gebeuren. Daar worden we stil van. Hè? En toch zegt Jezus dat hij ons, de gebrokenen, heel wil maken. En heel gaat maken. Daar is hij voor gekomen. En dat die boodschap, ja, wat moet je ermee? We leven in een gebroken wereld, maar dan weten we ook niet precies waar we het over hebben. Maar die verdeeldheid van binnen. Jacobus die zegt het wel ergens. Die zegt gewoon van gij die innerlijk verdeeld zijt tegen christenen. En zegt ook van al jouw trots om laten we zeggen je eigen persoon, je eigen zielenleven de baas te willen zijn door het te negeren. Dat is niet de weg. Dat is niet de weg. Verneder je. Laat je hoogmoed varen. Dat je het langs de weg wil doen waarbij je dat niet meer onder ogen hoeft te zien. Amen.